de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matteüs 27 en daarvan het 46e vers. Het enige kruiswoord dat ons de evangelist Matteüs heeft overgeleverd. 46e vers van Matteüs 27. En omtrent de 9e ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden, als was voor het vuur. Het dodelijkst tijdsgewricht. We hebben ervan gezongen. Uit Psalm 22 en ook in Psalm 116 in de berijming komt dat woord naar voren. Het dodelijkst tijdsgewricht. We lezen in het evangelie dat de Heer Jezus gedurende slechts 6 uren aan het kruis heeft gehangen. Slechts 6 uren. Het was de 3e ure dat ze hem kruisigden, staat er. En dan hebben we het er altijd een beetje moeilijk mee om dat om te rekenen naar onze tijd, nietwaar? Nou, de 3e ure, dat is 9 uur in de morgen. En de 6e ure, dat is precies op de middag. De 9e ure, de uren dat Jezus stierf. Dat was dus 3 uur in de middag. Denkt u maar eens aan die gelijkenis van die arbeiders in de wijngaard. De heer van de wijngaard ging arbeiders huren en hij kwam al om 6 uur in de morgen. Ter eerste uren om arbeiders te huren. En ik kwam op de 3e uur terug, op de 6e uur terug, 12 uur dus, de 9e uur en zelfs nog een keer ter 11e uur, 's middags om 5 uur als de dag bijna voorbij is. Daar ziet u diezelfde berekening van de dag dus ook. En Pilatus verwonderde zich dat Jezus reeds gestorven was. Want ze kwamen het hem melden, ze hadden gevraagd de beenderen te mogen breken van de kruiselingen. Want de Sabbat kwam naderbij, dan moesten de lichamen van het kruis af zijn. Maar de beenderen van Jezus hoefden niet meer gebroken te worden. En toen de soldaten bij Pilatus terugkwamen om hem dat te melden, dat ze wel de benen van de anderen gebroken hadden, maar van Jezus niet, dat was niet meer nodig. Toen verwonderde hij zich. Pilatus heeft er ook helemaal geen besef van gehad, lieve mensen. Wat het lijden van Jezus inhield. Dat het niet alleen een lijden was aan het lichaam, maar ook aan de ziel. Daar heeft Pilatus helemaal geen besef van gehad. Dat dat lijden voor Jezus nog zoveel duizenden malen zwaarder was dan voor die andere twee, wist Pilatus veel. De toren van God. 6 uren hing Jezus aan het kruis, zei ik. De eerste 3 uren ligt de nadruk op de spot. De voorbijgangers spotten, de overpriesters en de schriftgeleerden spotten en zelfs de twee die naast hem hingen spotten aanvankelijk allebei. Ze spotten, spot, spot En nog eens, spot, kom af van dat kruis, indien u de Zoon van God bent. Het is maar goed dat Jezus deze laatste duivelse verzoeking, dat was een duivelse verzoeking, dat de Heer Jezus ook die laatste duivelse verzoeking heeft weerstaan. Dat Hij niet afgekomen is van dat kruis. Dan waren wij allen verloren. Dan was Hij de eerste Adam gelijk geworden. En die tweede drie uur. En dat begon dus ter zesde uur, 12 uur op de middag. Ja, die staan in het teken van de godsverlating. De zon verduisterde op zijn hoogste stand. Duisternis kwam er 3 uren lang over de gehele aarde, zo staat er in onze Statenvertaling. En als u in de kanttekening kijkt, dan kunt u zien dat de kanttekenaren daar opmerken dat je ook kunt vertalen over het gehele land. Je kunt ook vertalen over het gehele land. Het Griekse woord ge betekent namelijk allebei. Aarde, de aarde, maar ook het land. Dat kan dus allebei. Een uitlegger als Calvijn, die vatte dat dan ook zo op. Calvijn die zegt, nee, het is alleen het land van Israël geweest dat door de duisternis getroffen werd. Hij zegt, het wonder zou niet zo groot zijn geweest als het de hele aarde had betroffen. Want juist als je bedenkt, overal licht, maar in Juda alleen de duisternis, dan spreekt dat veel meer. Het is Calvijn die kiest voor die uitleg het gehele land. Bovendien zegt hij, als er over de hele aarde 3 uren van dikke duisternis geweest waren, van totale zonsverduistering, dan zouden er zeker in heidense geschriften meldingen van zijn gemaakt. En zegt Calvijn, die zijn er niet. Historisch schrijvers in de oudheid hebben geen melding gemaakt van 3 uren dikke duisternis op een dag als deze. Maken ze geen melding van. En dus zegt Calvijn, dus zal dat waarschijnlijk in die andere landen ook niet zo zijn geweest. Dan moeten we dus hier vertalen het gehele land. Gemeente, hoe dat zij. Het was natuurlijk een wonder. Het was geen gewone zonsverduistering. Ook daar maakt de kanttekening van de Statenbijbel een opmerking over. Die zegt, dat kan helemaal geen gewone zonsverduistering geweest zijn. Want het Pascha, de stand van de maan op het Pascha, Pascha werd berekend naar de stand van de maan, maakt het helemaal niet mogelijk dat er een zonsverduistering geweest zou zijn, dat de maan voor de zon zou zijn gekomen. Dat kan helemaal niet zijn gebeurd bij zo'n maanstand als dat bij het Pascha gewoonlijk was. Een wonder dus. Zoals het ook in Egypte een wonder was. Die 3 dagen van dikke duisternis. En ook daar, in Egypte duisternis, in het land Goshen was het licht, in al hun woningen. Dat kan dus. Ik denk ook aan koning Hiskia met zijn zonnewijzer, dat de zon zoveel graden achterwaarts ging in de zonnewijzer, terwijl ze die al voorwaarts was gegaan, dat ze die 8 achterwaarts keerde. Zeer tegennatuurlijk, zouden we zeggen. Een wonder Gods. Ik denk aan Jozua, zon sta stil te Gibeon. En geen maan in het dal van Ayalon. Zomaar een paar voorbeelden om u te laten zien dat er een God in de hemel is. Die weliswaar de hemellichamen hun loop geeft, maar die daar ook kan ingrijpen. Die ook de zon kan verduisteren bij klaarlichte dag. En die de maan kan stilstaan wanneer hij dat wil. Een wonder. En dat 3 uren lang. Ik wees u er afgelopen zondagmorgen op. Dat dat getal 3 nog al eens een keer voorkomt in de lijdens- en opstandingsgeschiedenis van de Heer Jezus. 3 maal slapen, 3 maal verlopen, 3 maal gij weet dat ik u lief heb. 3 discipelen. 3 uren dikke duisternis. 3 dagen opgestaan. Hier 3, 6 en 9 als het om de uren gaat. 9, 3 maal 3. Ik wil er niet alles aan ophangen, maar het is wel een getal van goddelijke volmaaktheid. En daar zullen we straks toch nog wel eventjes op terug moeten komen. Als we het hebben over de betekenis van die 3 uren van dikke duisternis. Het werd ons duister op Golgotha. Je zou zeggen dat zal wel niet onwelkom geweest zijn voor die 3 die daar aan het kruis hingen. Want een brandende zon midden op de dag als je aan een kruis hangt. Dat zal niet zo prettig zijn geweest, om het maar eens op zijn zachtst te zeggen. Nou, voor die andere 2 zal dat zeker ook het geval zijn geweest. Zij zullen het als een aangename verkoeling hebben aanvaard. Als een kleine troost in hun ellende. Een kleine troost, want sterven moesten ze evenwel. Maar voor de Heer Jezus gemeente is het allerminst een verkwikking geweest. Nu kwam de beker aan zijn lippen. De beker waarin het Gethsemane zo voor teruggedeinst had. Vader, verlos mij uit deze uren, maar ook hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En in Gethsemane, toen was er nog hulp. Nee, niet van de discipelen. Helaas. Helaas. Maar de Heere Heere hielp hem. Van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En de Heer Jezus zegt zelfs, als ik mijn vader zou bidden, dan zou hij mij zelfs 12 legioenen engelen kunnen bijzetten. Maar hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Hij liet dus dat gebed om 12 legioenen engelen achterwege. Die ene engel die kwam om hem in het lijden te versterken, dat was genoeg. Ook Jesaja spreekt daarover, over die hulp die God in een deel van Jezus lijden nog heeft gegeven. Jesaja 50. De Heere, Heere, help mij. Daarom zal ik niet beschaamd worden. O God die nimmer mij vergeet, zijt mij een helper in mijn lijden. Gij voert mij hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. Ook een andere psalm getuigt daarvan. En ook de woorden van de Heer Jezus zelf, die hij tot zijn discipelen sprak. Gij zult mij alleen laten. Nochtans ben ik niet alleen. Maar mijn Vader is met mij. Ja, in Gethsemane, toen was dat nog zo. Maar hoe is dat anders geworden? toen daar op Golgotha de zesde ure aanbrak en de zon verdween. Het enige kruiswoord, ik zei het al, dat Matthäus heeft opgeschreven, heeft de Heer Jezus toen uitgesproken en het is niet meer Vader. De andere evangelisten hebben andere kruiswoorden voor de zesde uren en ook nog na de negende heeft Jezus erop aangesproken. En dan is het Vader, vergeef het hun. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar nu kan het Vaderwoord niet op zijn lippen komen. Nu moet hij met Psalm 22 zeggen, mijn God, gelukkig wel, mijn God, daar kom ik ook nog op terug. Maar de Vadernaam, God is voor hem niet een vader. Hij is hem in een wederpartijder veranderd. In een vijand. Vurige pijlen van de Almachtige zijn in hem gedaald. Hier valt hij voor hem het doek van de toren van God. De Heere heeft hem zich tot een doelwit gesteld. Zomaar een paar uitdrukkingen die wij ook in het Oude Testament tegenkomen. Bijvoorbeeld in het boek Job. Job heeft lang niet zo geleden als de Heer Jezus. Maar als u wilt lezen hoe het lijden, het onbegrepen leed overkomt bij een kind van God. Nou, dan is het wel nuttig om in dat boek Job te lezen. Dan kunt u wel iets zien van die gemoedsgesteldheid. Die bij de Heer Jezus dus nog veel heftiger, veel inniger, veel dieper moet zijn geweest. Hij is als was gesmolten. Onder die hittige toren van de Vader. Als was gesmolten. Hij heeft De hele drank van de drinkbeker heeft hij leeggedronken, waar we het zondag over hadden. He, onvermengd was die ingeschonken, weten we het nog? Duisternis dus. Duisternis over de gehele aarde of over het hele land in het Middellaten. De Bijbel zegt dat zelfs de zon kan rouwen. En dat deed ze dan ook. De zon trok een haren zak aan. Een rouwkleed. Je leest het ook wel eens van de maan in de Bijbel. Ja, dat de maan een haren zak aantrekt. Maar hier is van de zon sprake. Wat moet dat geweest zijn? Wat moet het stil geworden zijn op de aarde toen, hè? Want wat gebeurt er bij zoiets? Dan gaan de kippen op stok. Dan staken de vogels hun lied. Dan kruipen ze weg in hun nestjes. Dan is de hele schepping ontzet. De bloemen die vouwen hun blaadjes toe. Die gaan dicht. Dat heb je al bij een gewone zonsverduistering. En zeker bij 3 uren dikke duisternis. Dan gaat de hele schepping, die gaat van ontzetting in rust. Straks lezen we dat de steenrotsen scheuren. En dat de aarde begint te beven. Geen wonder, gemeente, het is immers zijn schepping. Alle dingen zijn door hem gemaakt. Hij is er de Heere en de rechtmatige eigenaar van. Dan is het toch geen wonder dat de zon zich inhoudt. En dat de hele schepping als een nachtkaars uitgaat op zo'n ogenblik. Dat de hele schepping meetreurt en de adem inhoudt nu dit geschiet. God die torent op zijn eigen zoon. God van God ontdaan. Wie zal dat verstaan, heeft Maarten Luther ooit eens gezegd. God van God ontdaan. De schepping treurt. Maar het treft de zoon. In Egypte was de duisternis voor de Egyptenaren. Maar Gods volk, Israël in het land Goshen, dat was het licht in al hun woningen. En ik zei het al. Hier is dan de zon. Hier hangt de ware Israëliet. In het donker. Als hij daar niet gehangen had op Golgotha, was de donkerte er niet eens gekomen. De donkerte die spant zich helemaal samen om hem. Om hem gebeurt dit. Om hem de toren van God te laten voelen. Want ja, als de zon weggaat. Kijk je maar eens in het Oude Testament. Dat is eigenlijk altijd een uiting van toren. Ik denk aan wat de profeet Amos heeft gezegd. Ik zal de zon op de middag doen ondergaan. Precies wat hier gebeurt. Ik zal de zon op de middag doen ondergaan. En het land bij lichten dag verduisteren. Dat kondigt Amos aan als een toekomend oordeel. Een oordeel dat over zijn volk zal komen. En dat ongetwijfeld in Amos dagen ook wel gebeurd zal zijn. Dat weten we verder niet. Maar Amos heeft het aangekondigd. Op de middag doen ondergaan de zon. En het land verduisteren bij lichten dag. De dag dat Gods toren zal worden geopenbaard. Ook bij de voleinding der eeuwen. U weet het wel hè. Dan zal de zon zijn schijnsel niet geven. En de maan ook niet. Die zal rood worden. Die zal ook worden als een harenzak. God zal het licht tot duisternis stellen. Uitingen van zijn grote toren en van zijn gericht. En dat balt zich nu allemaal samen boven die ene man. Die daar op het kruishout van Golgotha hangt. Het licht der wereld. In het donker. En niet zomaar een beetje donker. Nee, we belijden met de kerk van alle eeuwen. Nedergedaald ter helle. En wat is de hel? Dat is de buitenste duisternis. Hebt u wel eens bij die uitdrukking stilgestaan? De buitenste duisternis, wat dat wil zeggen. Dat is zo ver als maar denkbaar is bij God die het licht is vandaan. Je hebt duisternis, maar je hebt ook nog buitenste duisternis. Daar komt zelfs helemaal geen enkel lichtstraaltje meer van Gods goedheid door. Daar is het totaal duister. Voor de volle 100%. Daar is geen greintje van Gods licht en vrolijkheid meer op te merken. Er zijn wel eens mensen die gauw roepen. Ach, dat was voor mij een hel. Ik ben door een hel gegaan. Ze weten niet wat ze zeggen. Hoe erg het ook kan zijn wat je hier in deze wereld meemaakt. Dat kan heel verschrikkelijk wezen. Maar een hel is het niet. Want hier zijn altijd nog wat lichtpuntjes. Al is het maar dat je de zon morgen ziet opkomen. Al is het maar dat je te eten en te drinken hebt. Er zijn altijd nog lichtpuntjes. En in de buitenste duisternis. Daar schittert zelfs niet één enkele ster. Daar is het geheel en al donker. Daar ben je zo ver bij God vandaan. God die het licht is. Gans geen duisternis is in hem. Dan ben je zo ver bij God vandaan, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver als de hemel is boven de aarde, zou de psalmist zeggen. Zo ver bij God vandaan. Geen vleugje troost. En Jezus heeft daar gehangen. In dat complete donker. 3 uren lang. Alle troost gemist. En gemeente, pas als die 3 uren voorbij zijn, pas dan spreekt Jezus zijn kruiswoord. Als de 9e ure daar is, dan pas. Hè? Dus dat betekent dat het even goed tot ons doordringt. Hè? Dat betekent dat er 3 uren lang helemaal niets is gezegd. Ja, zijn er dan niet de andere kruiswoorden? Ja, maar die waren aan het begin van de kruisiging. Of nadat het weer licht geworden was, heeft Jezus zijn laatste kruiswoorden uitgesproken. Maar in die duisternis, niet pas aan het einde van die 3 uren dikke duisternis, toen heeft hij het geroepen, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een bittere klacht. Je kunt het ook horen, hè? Dat het een droevige, bittere klacht is. Waar kunt u dat aan horen? Dat kunt u horen aan die langgerekte I. Eli, Eli, lama sabachthani. Zo heeft dat geklonken. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is de klacht I. De I, de langgerekte I. Dat is de klaagtoon bij de Hebreeën. Een ander voorbeeld van de Bijbel. Uit de Bijbel is het klaaglied van David over Absalom. Wilt u horen hoe dat geklonken heeft? Absalom, beni, beni, mi, jeteen, muti, ani, tachtega. Absalom, beni, beni. Dan hoort u het, hè, die wederkerende I. Dat is de I van de bittere klacht. Zo heeft Jezus gesproken. Hier op het kruis van Golgotha met de leenwoorden van Psalm 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij heeft dus stilgezwegen. De vader zweeg stil, die was verdwenen. Die was voor de zoon onvindbaar geworden. Die had hem inderdaad verlaten. Hij voelde zich niet slechts verlaten. Hij was het. Hij was het metterdaad. De vader was hem niet. Die sprak zijn zoon niet aan. Die gaf geen vertroostingen in zijn ziel. Die kwam hem niet innerlijk te hulp. Alleen gelaten. En de zoon, die sprak ook niet. Als een schaap werd hij ter slachting geleid, zei Jesaja. Hè? Jazeker. Maar dat geldt niet alleen bij Pilatus. Dat geldt niet alleen bij Caiaphas. Dat hij niet één woord antwoordde. Dat geldt ook aan dit kruis. Dat geldt ook in die 3 uren van dikke duisternis. Zwijgend, zwijgend heeft hij het gedragen. 3 uren lang. En lieve mensen. De zoon was niet vertorend op zijn vader. Alleen maar andersom. De vader op de zoon om onze zonde. De zoon was niet vertorend op zijn vader. Hij had zijn vader zo hartelijk lief. De zoon heeft de vader lief, dat gold ook aan het kruishout. En als die dan zwijgt, als je zelfs niet meer tot hem kunt roepen, ja, dat moet zo ontzettend zeer gedaan hebben. In de ziel van Christus. Kijk, als je vader kwaad op je is, of je moeder, die jongens en meisjes zullen het ook wel met me eens zijn. Dan heb je liever dat hij een keer flink uitvaart. En je een keer aan de oren trekt. Of een klap voor je broek geeft. Dan heb je liever. Dan dat hij een hele dag net doet alsof je er niet bent. De hele dag zwijgt. Want dat is moeilijk te verdragen. Als moeder niks zegt. Aan het aanrecht staat. En je loopt erachter langs. En ze doet net alsof jij er niet bent. Ze keurt je geen blik waardig. En geen woord waardig. Dat doet zeer. Een kind dat van zijn vader en moeder houdt. Dat doet zeer. Als moeder niks zegt. Als vader niks zegt. En wie heeft er nou meer lief gehad. Dan de Heer Jezus. Hij had zijn vader zo innig lief. De diepste liefde die er bestaat is er tussen de vader en de zoon, niet waar? De zoon heeft de vader lief en doet alle dingen wat hij zegt. Dat staat er ook in het heilige evangelie. Johannes heeft zulke uitspraken van de Heer Jezus ook meegedeeld. En dan dat zwijgen. Dat zwijgen, dat 3 uren lang zwijgen, helemaal stil. Het heeft hem zelf de mond gesnoerd. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Dat is het verdriet van het gemis. Het gemis. Als je iemand lief hebt en je vindt hem niet. Als je iemand hebt en je roept en hij antwoordt en niet en je hebt hem lief. Dan doet dat zoveel pijn. Zoveel zeer. Hoe meer liefde. Hoe meer pijn. Als die afwezig is. Dat kunt u toch wel begrijpen. Hoe meer liefde er is. En wat was er meer liefde dan bij de zoon ten opzichte van zijn vader? Hoe meer moet dat zeer gedaan hebben? Als er geen antwoord komt. Als de hemel helemaal gesloten is. En God zich verborgen houdt. En niet meer naar je omkijkt. Je heeft verlaten. Verlaten, ja, zo staat het er. Verlaten. Ook Gods kinderen weten dat wel. Er is niets verschrikkelijker dan dat God niets van zich laat horen. Dat de Heer net doet alsof je er niet meer bent. Hoe meer je God lief hebt, hoe verdrietiger dat je daarom bent. Hoe onthander dat je wordt. Als de hemel van koper blijkt te zijn. Als er geen gebed meer doorkomt. Hoe ellendig voel je je dan. Want je hebt zo lief. Het is de ellende van het gemis. En dat zien we hier bij de Heer Jezus ook. De ellende van het gemis. Hoe zwaar, hoe bitter moet dat zijn geweest voor zijn gemoed. En dan pas aan het einde van die 3 uren. Je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus het hart op de lippen heeft gehad. Nee, bepaald niet. eerst 3 uren gezwegen. En dan als hij weet dat het einde daar is, en dat weet de zoon zeker, hè? De zoon is al wetende, dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. De Heer Jezus hing daar maar niet te wachten, van ja, hoe lang zou het gaan duren? Hij heeft zeker geweten dat dat 3 uren zouden zijn, maar hij moest ze wel doorstaan. Hij moest wel die volle toren dragen om een eeuwige redding teweeg te brengen. 3 uren en dan een eeuwige redding, zegt u? Ja, maar let op, hè, wie hier aan het kruishout hangt. Hier hangt maar niet een mens. Hier hangt de Zoon van God. En de waardigheid van zijn persoon geeft aan dit lijden 3 uren lang een eeuwigheidswaarde. Opdat wij voor eeuwig niet van God verlaten zouden hoeven te zijn. De verdienste van Christus strekt zich over de zondaren tot in der eeuwigheid uit. Omdat Christus, de Zoon van God, Hij, die persoon, de hoogste van allen, 3 uren lang de bittere toren van zijn vader heeft gedragen. En dan zoekt Jezus een woord uit het psalmboek. Zoals hij dat ook bij andere kruiswoorden wel doet. Hè? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest bijvoorbeeld. Dat is ook een woord uit het psalmboek. Zoals de Heer Jezus altijd bij de schriften heeft geleefd. Zo doet hij dat ook aan het kruishout als de uren gekomen is dat het zo dadelijk weer licht gaat worden. De tijd is daar. Dan roept hij, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, waarom? Ja, gemeente, die waaroms komen we in de psalmen veel tegen. Ook in het boek Job, en ook bij Habakkuk en bij Jeremia. Maar in de psalmen vooral. Denk u maar eens aan die 88ste psalm die we gezongen hebben. Een psalm 13 die we afgelopen zondagmorgen zongen. Daar heb je het ook. Dat waarom en hoe lang. Maar niet ieder waarom is hetzelfde. Hè? Dat moeten we wel heel nauwkeurig onderscheiden. Wat voor een waarom dat dit nou geweest is. Wat de Heer Jezus heeft uitgesproken. En wat ook David bedoelde in Psalm 22. Jezus gebruikt de woorden van zijn vader David. Die is ook wel in Gods verlating geweest. Die heeft zich verlaten gevoeld. Jezus was het. David voelde het. Dat is nog wel een verschil. Maar David was ook in Gods verlating geweest voor zijn gevoel. En heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ik zei al, het maakt wel verschil hoe dat waarom klinkt. Want er is ook, en dat zie je vaak onder de mensen, een brutaal waarom. En wat bedoel ik nou met een brutaal waarom? Daar bedoel ik een waarom mee waarmee we God ter verantwoording willen roepen. Hem rekenschap vragen. Waarom doet u dit? En tegenwoordig in de moderne theologie, dan zegt men, ja, dat mag je gerust aan God vragen hoor, want dat staat in de Bijbel ook. In de Bijbel klinken die waaroms ook. Je mag God bij God gerust protesteren. Je mag rustig bij hem aan de bel trekken. Je mag rustig God ter verantwoording roepen van waarom doet u dat? Is dat wel recht wat u doet? Dat is in de moderne theologie schering en inslag. Een gruwel, beste mensen. Een gruwel is dat. Want zo is geen enkel waarom in de Bijbel bedoeld. Het is het waarom van de nood. En als het om mensen gaat, het waarom. Het waarom van het onbegrepen leed, zoals het bij David ongetwijfeld ook bij Jezus niet. Jezus wist wel waarom dat dit geschieden moest. Hij heeft er ook zelf over gesproken. Dit moet geschieden tot redding van het menselijke geslacht. Het was bij Jezus niet het onbegrepen leed, maar wel de dood. In dat waarom ligt de nood uitgedrukt. Zo is het bij de psalmisten ook. Zo is het bij Job. Zo is het bij Jeremia. Zo is het bij ieder waarom dat we in de Bijbel tegenkomen. Niet dat brutale waarom van tegenwoordig, hè, dat wij God wel eens eventjes op het matje willen roepen. Dat hij wel eens eventjes zal moeten uitleggen waarom dat dit gebeurt en dat mij overkomt. En dat wij God rekenschap zouden kunnen doen afleggen. Daar is geen sprake van. God geeft geen rekenschap aan een mens van zijn daden. Nee, het waarom van de nood. Waarom? En hoe lang, o Heere, hoe lang, hoe lang? En die klachten, die komen we zo vaak in de schrift tegen. Zo heeft de Heere Jezus het woord van zijn vader, van David, gebruikt aan het kruis. Wetende dat het leed nu bijna was geleden. Hij stort zijn gehele gemoed nu uit in dat ene kruiswoord. Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En wat een diepe troost zit daar nou toch in, gemeente? Als een mens nu ook wel eens in geestelijke verlating, een kind van God in geestelijke verlating komt. Of zich verlaten voelt. In de bittere, barre omstandigheden van het leven. In beproeving. En tegenspoed. En dan ook dat bange waarom in ons opkomt. Heren, waarom toch? Waarvoor toch? Het onbegrepen leed. Ja, dat is er zoveel. Het kromme in het levenslot dat wij niet kunnen narekenen. Waarvan wij niet kunnen zeggen waarvoor het dient. We hebben er geen zicht op, geen kijk op. Het is een legpuzzel. Er zitten stukjes liggen op de tafel, maar hoe ze in elkaar passen. Nee, daar hebben wij geen zicht op gekregen. Zo is het zo vaak in dit leven. Er zijn zoveel dingen die gebeuren, ook in het hart en in het leven van Gods kinderen, waar wij geen kijk op hebben. En soms ook levenslang geen kijk op krijgen. En hoe verlaten kun je je dan voelen, nietwaar? Waarom? Waarom? Hoe lang? Wat een diepe troost is dat. Dat de Heer Jezus aan het einde van die 3 uren zwijgen. Zwijgen, zwijgen en nog eens zwijgen. Als een schaap dat stil is, stom is onder de hand van zijn scheerders. Dat de Heer Jezus toen toch ook dit waarom heeft laten klinken aan het kruis van Golgotha, opdat ik zou mogen weten dat ik nooit werkelijk van hem verlaten zal kunnen zijn. Wel verlaten voelen. En dat is al moeilijk genoeg. Maar het nooit zijn. Zoals hij dat wel was. Echt van God verlaten. En dan die liefde. Die liefde waarover ik het had. En dan niets van God te bemerken. Een vader die zwijgt. Een vader die er niet is. Die je niet ziet. Met wie je geen gemeenschap kunt oefenen. Een vader die louter en alleen vertorend is. Niet te dragen. opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden behoeven te zijn. Ja, wat een troost ligt daarin. Een troost midden in het lijden. En ook wat een vreugde als het lijden voorbij is. Want, kijk hier eens. Als Jezus die woorden heeft geroepen, dan wordt het weer licht. Dan is de toren van God voorbij. Dan is er alleen nog wel het gespot van de mensen, die zeggen, laat ons zien of Elia komt om hem van het kruis af te nemen. Ja, mensen moeten altijd spotten. Ook al zitten de vogeltjes in hun nestjes, en al zitten de kippen op stok. De mens moet nog commentaar maken, die moet nog rebelleren. Zelfs al is ze 3 uren lang donker geweest, zij kunnen het spotten kennelijk niet laten. Zo is nou de mens. Alleen de mens is zo dwars en verkeerd, dat ze zelfs na die 3 uren dikke duisternis het nog aangedurfd hebben om over Elia te beginnen. Maar voor Jezus werd het licht. Hij gaf de geest. Hij is afgereisd naar de heerlijkheid daarboven. Zijn ziel neergelegd in de handen van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik, breng ik onder mijn geest. Tot op de morgen van de opstanding, toen is de geest weer aan het lichaam teruggegeven. En zolang heeft hij hem ondergebracht, zijn geest, in de hand van zijn vader. Toen is hij in de heerlijkheid gekomen. Wat een verschil, hè? Die 3 uren dikke duisternis. Die buitenste duisternis. En dan zo de heerlijkheid in. Wat een verschil. Een grote verschil is er niet denkbaar. Jezus gaf de geest. Hij ging naar zijn vader toe. Mijn God. Mijn God, hij had zich er doorheen geworsteld. Vader, zeggen kon hij niet. Want hij was weg. Maar wel. Mijn God. Hij heeft niet geluisterd naar de raad van de vrouw van Job. Zegen God en sterf. Niet geluisterd naar de spotters, kom af van het kruis. Hij heeft zichzelf er doorheen geloofd. Zich er doorheen geworsteld 3 uren lang. Zwijgend aan dat kruis. Geworsteld, geloofd. Totdat de strijd gestreden was. Opdat het ook voor ons nog licht zou kunnen worden. Troost in de duisternis. En licht als het duister voorbij gaat. Dat we niet altijd in het donker zouden hoeven zitten. Je kunt als gelovige, als kind des Heren wel eens van die periode van donkerheid meemaken. Dat zijn niet de beste tijden in je leven. Als er geestelijke verlating is. Als er heftige aanvechtingen zijn. Als je je eenzaam voelt en ver bij God vandaan. En dan is er het gemis van de liefde. Hè? Die God die je mist. Maar die je niet missen kunt. Die God die zo ver af is en die je zo graag dichtbij zou hebben. Verberg uw aangezicht toch voor mij niet, zeg je dan tegen de Heere. Dat is het gemis van de liefde. Je hoeft daar niet in te blijven. Houd aan, grijp moed, zongen we vanmorgen. Uw hart zal vrolijk leven. U die God zoekt in al je zielsverdriet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Het wordt weer licht. Het wordt weer licht. En waarom wordt het licht? Omdat Christus de duisternis doorworsteld heeft. Gelovende doorworsteld heeft. En op het laatst nog geroepen, mijn God. Opdat zijn God ook onze God zou kunnen zijn. Zijn Vader, onze Vader. Opdat dus in het duister troost zou komen. En na het duister, licht. Dat heb je maar aan één te danken. En daar mag je toch altijd op blijven hopen. Ook als het nog zo donker is. En je verlangt naar het licht. Het verlangen van de liefde. Dan doet dat zozeer. Want hoe meer dat je lief hebt, zei ik al, hoe zeerder dat het doet. Als God er niet is. Hoe meer die je mist. Hem die je mist en die je niet kan missen. Die ik zo graag hebben zou. Dat doet zozeer. Maar niet verwaard. Na het zuur geeft hij het zoet. En dat is verworven, verdiend door hem. Voor wie er geen lichtstraaltje was in die 3 uren van dikke duisternis. Geen enkel lichtstraaltje. Gans van heul en hulp. Ontbloot, opdat wij tot God genomen zouden worden. En zegt onze catechisme zo prachtig, dat ik in mijn helse verlatingen nog geheel en al mij zou kunnen vertroosten. Dat mijn Heer Jezus Christus voor mij in die hel is geweest. Hè? In de hel. Om mij eruit te halen. En te houden.